Oké, ik begin te lezen in Genesis 8 vanaf vers 20. En Noach bouwde de Heer een altaar en hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heer rook dien lieflijke reuk en de Heer zeide in zijn hart: Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. En uw lieder vrees en uw lieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels. In al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijzen en ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. En dan lees ik nog even, want al die versen komen zo nog aan bod, even vers 9. Maar ik zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. Een maand geleden had ik het over de verbonden. De meeste kerken hebben iets van, ja, er is een oud verbond, er is een nieuw verbond. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Er zijn sommige bijbelkringen die hebben weer een andere indeling. Dispensationalisme van de Bijbel. Er zijn veel kerken geweest de laatste 200 jaar die heel graag... ik kan weer niet op het woord komen... Een soort historische indeling willen maken. Deze aarde zal 7000 jaar meegaan uiteindelijk. En dan willen ze heel graag een historische indeling maken. Het liefst van gelijkvormige blokken. En zo willen ze dan de tijd indelen. In hoe ze de Heer zouden moeten navolgen, de mensheid. Maar dan kom je altijd, loop je altijd uit op problemen. Ik nog even deze tekening, ik hou het even kort. Het is 4000 voor Christus, het is 3000 na Christus, het zijn 7 millennia van deze aarde. En wij zitten ongeveer dit punt, we zijn het jaar 2000 al gepasseerd. Wij verwachten elk moment een grote verdrukking en dan komt het 1000 jaar vrederijk. En dat is dan het 7e millennium. Zoals een week 7 dagen heeft en aan het einde heb je dan de zondag, een rustdag of bij de Joden dan de Sabbat. Zo zal die 1000 jaar vrederijk als een sabbat van een millennium voor de wereld zijn. Met koning Jezus als heerser, daarna nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar als je kijkt in de Bijbel, waar je ook letterlijk het woordje verbond ziet, dan zie je dus dat er allemaal verschillende verbonden zijn. Die allemaal niet synchroon lopen, ook niet precies in blokken zijn te hakken door de tijd heen. Nee, die gelden of gelden deels nog tot ver in de toekomst. Dus een maand geleden heb ik het gehad over het verbond van Adam en Eva. Het verbond in Ede, wat waarschijnlijk een jaar of 30 heeft geduurd. En toen vielen Adam en Eva in zonde. En toen was er het verbond met Adam, Eva en de slang. En een aantal dingen die toen zijn afgesproken. Die zullen gelden tot aan het 1000 jaar vrederijk. Vandaag hebben we het over het verbond met Noach. Wat in de 24e eeuw voor Christus is afgesproken. Ongeveer 2350 voor Christus. En de aantal delen van het verbond, die, je ziet het wel, die blijven gelden tot... ik sta er weer scheef voor. Die blijven gelden tot het eind van deze schepping. Ik pak even dit schema erbij. Die vind ik wat helderder. Het verbond met Noach. En die zal duren tot inderdaad het einde van het 1000 jaar vrederijk. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Dit is ook een verbond dat God sluit met Noach en de mensheid. Waar een teken wordt gegeven. Een teken van God dat hij dat verbond heeft gesloten. En het teken is de regenboog. Maar dat gaan we zo lezen. De vorige keer toen waren we begonnen met Genesis 1 vers 1. In de begin schiep God de hemel en de aarde. En daar rekent de Heer meteen al af met allemaal heilige huisjes van de goddeloze mensheid. Polytheïsme, dat je allemaal verschillende goden hebt. Er is maar één God. Fatalisme, dat we zijn overgeleverd aan het lot. En dat het lot bepaalt wat er gebeurt. Dus dat je zelf een stap in geloof moet zetten, helemaal geen zin heeft. Atheïsme, dat er geen God zou zijn. materialisme. Dat alleen dat wat je ziet, dat dat bestaat en dat er geen realiteit is met een God en hemelwezens. God rekent er meteen mee af als de Bijbel begint. En daarom haat de mens dit boek. Want dit boek is tegen de zondige mens. Dit boek is tegen jou. Dit boek laat je zien wat mis is met jou. En het boek laat je zien wat je hoort te doen. En daar houden mensen niet van. We zijn allemaal als kleine kindertjes die al heel snel zeggen, ik wil het zelf doen. En wij willen het allemaal op onze eigen manier doen, maar we brengen er niks van terecht. We willen de Bijbel niet lezen, omdat deze alles van ons weet en dat ook heel duidelijk zegt. En dan zal een doorsnee, kerkganger zelfs, zeggen tegen mij, ja, daar ben ik het niet met je eens. Dat is jouw interpretatie. Ja, dat wordt dan altijd gezegd, dat is jouw interpretatie. En dat is een universele reactie van de mens. Noach nu vond genade in Gods ogen, staat in Genesis 6 vers 8. Genesis 6 vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen des Heer. De mensheid was na Adam en Eva verder gegaan. En ze hoefde alleen maar te geloven aan God. Een rein geweten te hebben. En dat was genoeg om gered te worden. Maar God keek naar de wereld en zag dat de mensheid in zonde wegdwaalde. Steeds goddelozer werd. En alleen Noach vond genade in de ogen van God. En samen met zijn vrouw, zijn drie zonen en drie schoondochters, wordt hij dan verteld dat hij een ark moet bouwen waar al het leven dat de Heer wil bewaren ook op geplaatst moet worden. En je weet het, allemaal dieren en zeeën enzovoort enzovoort. En dan hebben we de zondvloed. En dan wordt de wereld niet vernietigd, maar de wereld, ja, die wordt even stevig schoongewassen. En dan zakt dat water weer en dan wordt er een nieuwe start gemaakt. En dan sluit de Heer hier een verbond met Noach. En dit is het eerste verbond met een teken. Een regenboog, wat ik net al zei. En Noach die offert hier vanaf vers 20, lazen we dat in Genesis 8. Dan maakt God een onvoorwaardelijk verbond met Noach. En een aantal punten van het verbond zijn dingen als vers 21, 22. De Heer rook dien lieflijke reuk en de Heer zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van de mensenhart is boos van zijn jeugd aan. Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Dus ik zal tot het einde van dit project niet meer in één keer een zonvloed geven of iets dergelijks, waardoor de hele mensheid en al het gedierte in één keer alles vernietigd is. En voortaan zullen alle dagen de raden zijn, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter en dag en nacht. En die zullen niet ophouden. En wij leven nog altijd in een situatie waar de wereld torst onder zonde. Maar we moeten ook met zweet moeten we de wereld bewerken, de aarde bewerken. Met het zweet des aanschijns. En dan ga ik even snel naar 1 Timotheüs 4, vers 4 en 5. En dan zegt de Heer dan, want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijks met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Dus de vloek die eerst over de aarde lag na de zondeval van Adam en Eva, de wereld is nog altijd gebukt onder zonde, maar alles hier op aarde door God gemaakt is in wezen Gods schepsel en is goed. En als je ervoor dankt, als je het wil eten, dan is is de vloek erover weggenomen. De grond zal niet meer vervloekt zijn. Tweede punt. Mensen zullen vruchtbaar zijn en de bevolking, de aarde bevolken. Oh, dat zit ik er weer raar om te praten vandaag. Als je leest in Genesis 9 vers 1. God zegende Noach en zijn zonen. Hij zei dat tot hen. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. Of vers 7. Maar gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt, teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Nou, dat is de mensheid ontzettend goed gelukt. Ik ben geboren in 1968, toen waren er 3 miljard mensen op aarde. Het punt van 1 miljard inwoners op aarde is ongeveer bereikt rond het jaar 1800, toen Napoleon hier de baas was. En daarna gaat het in één keer heel snel. In 68 heb je al 3 miljard inwoners en wij zijn nu in 2026, we zijn nu over de 8 miljard. Dat is gekomen omdat mensen steeds vernuftiger zijn geworden om heel veel voedsel te verbouwen, ziektes met medicijnen te behandelen, te genezen, etc. En het is ook gewoon cumulatief. Heb je heel veel mensen, dan is het aantal nakomelingen dat eruit voorkomt is in één keer ook een stuk groter. Maar de aarde is inderdaad bevolkt. Dat is precies wat de mensheid mocht doen van de Heer. Derde punt. Mensen die krijgen de heerschappij over de dieren. Vers 2. En uw ieder vrees en uw ieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde. En over al het gevogelte des hemels. In al wat zich op de aardbodem roert. En in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand overgegeven. Dieren zijn over het algemeen bang voor mensen. Het is er geraden ook om bang te zijn voor mensen. Want anders nemen mensen vaak de dieren te grazen. Ik heb wel meegekregen, de laatste jaren is een hele eigenaardige trend op internet van filmpjes waar mensen dan wilde dieren in één keer, dat zijn vaak van die kunstmatige filmpjes, AI, waar mensen in één keer een wilde leeuw of wat ik maar in huis krijgt en die, daar kunnen ze in één keer heel goed mee opschieten. Want het is eigenlijk een wens van heel veel mensen, weer in vrede met dieren kunnen leven. Want op dit moment kan het niet zo. Dieren zijn bang voor mensen. En iemand zei eens een keer, waarom heb je dierentuin op aarde? Nou, omdat mensen eigenlijk, dat is eigenlijk hun wens om weer in vrede met het dierenrijk te leven. Maar goed, dierenactivisten die zeggen van, dieren en mensen zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Mensen zijn ook maar gewoon dieren die toevallig een stel hersenen hebben die explosief zijn gaan groeien, waardoor ze allemaal dingen kunnen die dieren niet kunnen beredeneren. Maar dat is in wezen onzin. Wij zijn naar het beeld van God in de beginnen gemaakt en een mens is niet hetzelfde als een dier. Dierenactivisten die zo redeneren, die zeggen dan ook zo van, waarom zouden mensen belangrijker zijn dan het beschermen van jonge beestjes? Dan krijg je allemaal hele rare ideeën, komen daaruit voort. Ja, omwille van de tijd, want daar kan ik, zou ik heel wat over kunnen vertellen, het is heel eigenaardig. Nou ja, goed, ik weet nog dat ik in jaren geleden las eens een keer in een studentenkrant die je toen nog had in Groningen. Een stuk waar mensen zeiden van, nee, ik heb niks meer over voor mensen, want die zijn er genoeg op aarde. Maar als ik het plant- en dierenrijk kan helpen, nou dan zal ik er alles voor doen om die verder te brengen. Want anders gaan ze eraan. Goed, dat is een mensheid die God nog gebod kent en die komt dan op dit soort gekke ideeën. We lazen vanmorgen Romeinen 1 nog. Een vierde punt. Niet alleen hoeven we meer vegetarisch te zijn. Hè, toen Adam en Eva in het Hof van de Eden leefden, toen mochten zij al de planten en fruit eten. Maar we mogen ook vlees eten. Vers 3 en 4. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Dus de Eskimo's, of politiek correct de Inuit, die dan in het Poolgebied leven, die kunnen niet van een vegetarisch dieet leven. Die moeten gewoon dieren vangen. En de Heer zegt, ja, dat is geen probleem. Jullie mogen alles onder dankzegging genomen hebben, dan mogen jullie eten. Alleen staat er wel een maar bij. Het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Dus wat bezielt een levend dier? Dus het bloed wat door de aderen stroomt en dat alle cellen voedt. En bloed is niet bedoeld als voedingsmiddel. En dus eet dat niet. Paulus heeft er later nog iets over gezegd. Ik ga even gauw naar Handelingen 15. Handelingen 15. En ik wil het bondig houden, want er zijn mensen die kunnen hier hele discussies over voeren. Handelingen 15, daar is eigenlijk de eerste samenkomst van christenen over hoe het nou daar verder moet met niet-Joodse christenen. En er wordt een aantal dingen afgesproken. Handelingen 15, ik lees even vanaf vers 18. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom oordeel ik dat men degenen die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren. Maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Dus eet geen offervlees van afgoderij en van hoererij. En van het verstikte. En het verstikte, dat is een dier dat wordt verstikt, maar niet wordt, een ader wordt doorgesneden zodat hij kan leegbloeden. En van het bloed. Dus dat men dan vlees eet waar bloed door zit. Dat is niet de bedoeling. Dus ook de gemeente van niet-Joden krijgt te horen, eet geen bloed. Daar kun je ook hele praktische aanwijzingen of toepassingen voor geven. Bloed is ontzettend ontvankelijk voor allerlei bacteriën en ziektes en toestanden. Dus het is heel ongezond in wezen om bloed te eten. En daar blijft het dan bij, maar ik zeg wel even heel snel bij, je moet alles in de schrift lezen in het licht van die jongste openbaring. En die jongste openbaring is in de brieven van Paulus, in Romeinen 14 of 1 Korinthe 8, dan zegt Paulus van, mocht je bij iemand eten en ja, die schotelt jou iets voor en je weet niet of het offervlees is of iets dergelijks, omwille van je conscientie, vraag maar niet naar, bid ervoor, want het Koninkrijk Gods is iets geestelijks, is niet eten en drinken. He, want soms kun je een situatie hebben dat je bij mensen kan getuigen van Jezus en dan krijg je iets voorgezet waarvan je denkt van, oh, ik weet niet of ik het eten wil. Net zoals met alcohol of dat soort dingen. Nou, ik kom hier altijd met het voorbeeld van Groninger bloedworst. met kruidnagels erdoor. Ga je naar de hel als je als opnieuw geborene bloedworst eet? Nee, tuurlijk niet. Maar je weet van de Heer door de hele schrift heen, bloed eten is niet gezond. Nou, moeilijker hoef ik niet te maken. Ik weet wel dat als jij een militair bent voor het Amerikaanse leger en je wordt zo'n Green Beret of Red Beret, zo'n commandoachtige type, dan word je naar Nicaragua gestuurd of zo'n land in Midden-Amerika. Dan word je gedund in de jungle en dan moet je leren een levend dier te vangen en meteen het bloed te consumeren. Want in bloed zit heel veel voedingsmiddelen, wordt dan gezegd. Zo kun je jezelf een leven houden. Het zal. Dat moeten ze ook meteen doen, want al heel snel kunnen er allemaal ziektekiemen ontwikkelen in het bloed van een dood dier. Het zal allemaal wel. We weten naar de schrift, het bloed is niet als consumptiemiddel geschikt. Er komt veel ellende van. Maar mensen mogen dus vlees zonder bloed nuttigen. Vijfde punt. Vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Oftewel, als je iemand vermoordt, dan hoor je eigenlijk de doodstraf te krijgen. He, ik zoek het niet op, maar in de wet van Mozes kun je een aantal keren lezen. Oog om oog, tand om tand, hand voor hand, voet voor voet. Dus dat wat jij een ander aandoet, dat moet je ook op jou terugkomen. Onder andere daarom is er ook een overheid door God aan een volk gegeven om zo als straffen van God die straf aan jou te geven die je verdient. Ben je nou voorstander van de doodstraf? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Dit land is een heel andere situatie op dit moment. De SGP is daarom bijvoorbeeld voorstander van de doodstraf, want dat is iets wat een overheid eigenlijk hoort te doen. Wij horen elkaar niet te vermoorden. Toen ik het vanmorgen allemaal weer voorbereidde, moest ik wel even denken aan het oude gewoonterecht onder de Friezen. Rond het jaar 800 liet keizer Karel de Grote, die toen de Frieslanden allemaal had ingelijfd tussen Zeeland en de Deense grens, de Lex Frisionum opschrijven, oftewel de Friese wet. En dat was het Fries gewoonterecht. En dat was eigenlijk allemaal een bevolking die nog niet christelijk was, maar wel door de eeuwen heen een besef heeft gehad wat God ooit heeft geopenbaard in de mensheid. Een gewoonterecht had laten ontstaan dat van wat jij een ander aandoet, wordt jou ook weer aangedaan. Dus jij had bijvoorbeeld bij iemand in een andere familie, bij een vechtpartij, een hand afgehakt. Dan mocht de familie van die gedupeerde partij bij jou de hand afhakken. Had jij iemand in die familie vermoord, dan mocht de familie bij jou jou vermoorden. Nou, zo dus. Alleen, er was er al iets bijgekomen. Had jij geld, dan kon je zo'n straf ook afkopen. Dus dan zie je alweer dat mensen die machtig zijn, die ontspringen de dans en die kunnen zo geweld gebruiken om andere mensen te laten verdwijnen, mits ze maar genoeg goud hadden om het af te kopen. Maar goed, dat kwam eigenlijk op hetzelfde neer. Oog om oog, tand om tand. En in de wet van Mozes kun je er veel over lezen. In Nederland is de doodstraf afgeschaft sinds eind 19e eeuw. Nederland is wel het enige land in Europa waar nog levenslange gevangenisstraf bestaat. Op dit moment zijn er geloof ik tussen 50 of 70 mensen die de doodstraf of de levenslange straf moeten uitzitten, tot ze ook echt overleden zijn. Er zijn allemaal machten in Europa die dat hier willen verbieden, want er moet altijd uitzicht zijn op rehabilitatie. Nederland heeft men eigenlijk nooit meer de stap willen zetten om de doodstraf weer in te voeren. Sinds de jaren 80 heb je dus dat recht om levenslang te geven, dat wordt hier steeds vaker toegepast. Voor zulke zware criminele gevallen dat de rechter denkt van, nou, ik moet dit me geven, want het is het zwaarste dat ik op kan leggen. Maar je hoort niet iemand te vermoorden. Dan mag er vergelding zijn. En voor alle mensen in de wereld, of opnieuw geboren mensen die bijvoorbeeld deze geluidsopname luisteren en denken, ik vind het allemaal niet eerlijk. Nou, over rechtvaardigheid en eerlijk heeft een godloos mens geen enkel besef. God heeft er een hele duidelijke definitie over gegeven waarom er straf moet zijn. Nou, ik lees maar even in Jesaja 26. Jesaja 26. Jesaja 26, vers 9 tot en met 11. Daar schrijft Jesaja: met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners de wereld gerechtigheid. Dus als de Heer oordelen geeft over de mensen, zo leert men in ieder geval gerechtigheid. Men moet dan doorhebben dat ze oordeel ontvangen, straf ontvangen, omdat ze iets godloos tegen God hebben gedaan. 10. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Dus zou de Heer zeggen van, ach weet je wat, die domme mensen weten ook niet beter. Vergeven, vergeten, laat me lekker zitten. Als de Heer dat zo zou doen, dan leert een mens geen gerechtigheid. Wij leven nou in een hele permissieve cultuur al tientallen jaren, waarin onze kleine kinderen vaak niet meer een standje krijgen als ze iets doen wat niet hoort. Ouders kijken vaak een beetje geamuseerd naar die kleine. Oh, moet je eens kijken. Ach, wat een deugniet, hè. Ach, ach, ach. En die kleine ziet, oh, papa zit het hardste te lachen van iedereen. Nou, hier kom ik weer mooi mee weg. Terwijl je eigenlijk moet je die kleine zeggen van, foei, dat moet je zo niet doen. Nou, dat is eigenlijk ook hoe God staat tot de mensheid. En als je dan even wat verder doordenkt, zo van, ja, maar jullie zijn toch christenen? Jullie geloven toch in het evangelie van Jezus? Jullie zonden zijn toch allemaal vergeven? Ja, dat is ook zo. Het is ook te mooi om waar te zijn. Want ons worden zaken vergeven, waardoor we eigenlijk geen gerechtigheid leren. Maar let wel. Een hele bekende situatie, een voorbeeld van een gevangene, iemand die zit in een gevangenis omdat hij mensen heeft vermoord. En dan Jezus aanneemt als redder en verlosser. Dat gebeurt. Die mag dan toch zijn straf uitzitten, want hij moet gewoon dat oordeel ondergaan, omdat hij andere mensen dat heeft aangedaan. Een rechter heeft daar een straf over uitgesproken en diegene mag dat uitzitten. Maar goed, God geeft straffen aan de goddelozen, zodat we gerechtigheid leren. Vers 11. Heere, is uw hand verhoogd, oftewel als de hand niet op aarde is op aarde, dan grijpt hij dus niet in. Is uw hand verhoogd, zij zien het niet. Dus als je zich niet zou bemoeien met de wereld, dan zien ze niet dat u boos bent op ze. Maar ze zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartijders verteren. Het is allemaal 100% waar wat hier staat. En dit wijkt een beetje af van wat ik vandaag ga vertellen. Maar wij leven hier in een genadetijd. En in een genadetijd grijpt God in veel situaties niet in. Maar alles zal nog worden vergolden met de mensen die bijvoorbeeld in vers 11... gemeens tegen Gods oogappel Israël hebben gedaan. Alles zal worden vergolden. Het vuur zal uw wederpartijders verteren. Ja, goed. Allemaal dat vijfde punt. Dood niemand. Ik ga gauw verder. Zesde punt. De wereld zal niet meer door een vloed vernietigd worden. En dat zal gelden tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En als je dan leest, Genesis 9 vanaf vers 11. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden. En tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Dus teken, hier ziet u het woord teken. Hier wordt dus door de Heer een teken gegeven als bewijs van dit verbond. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik de wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op aarde is. Zo zeide dan God op Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Dus elke keer lees ik weer verbond, 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 verbond. Ik heb een aantal versen net overgeslagen uit Genesis 9. Maar God sluit hier een nieuw verbond. Met Noach, zijn familie en de mensheid die daaruit voort zal komen. En de wereld zal niet meer door een watervloed vernietigd worden. Nee, uiteindelijk blijft deze wereld bestaan totdat aan het einde van dat zevende millennium deze wereld opruimt. En dat kunt u lezen in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Wel als mensen die zitten nu druk te maken over het einde van de aarde. Christen, hoe lang duurt het nog voordat de aarde vergaat? Nou, op dit moment 1007 jaar, in ieder geval. Want de grote verdrukking is nog niet begonnen. Als je leest in 2 Petrus 3 vanaf vers 10. Maar de dag des Heren, en dat is heel ruim genomen, dat is de grote verdrukking, het 1000 jaar vrederijk. Dus een periode van 1007 jaar zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dus aan het einde van die dag des Heren, een paar versen ervoor heb je kunnen lezen dat een 1000 jaar voor de Heer als een dag zijn, dan is dus deze aarde aan het eind en dan wordt er iets nieuws gemaakt. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan en de elementen branden zullen versmelten. Maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Er valt ook over te lezen in Jesaja bijvoorbeeld, er valt ook over te lezen in Openbaringen 21 en 22... Maar er zal nooit meer een zondvloed zijn. In het 1000-jarige rijk, als de Heer terug is en als koning over de aarde zal heersen, dan is de status van dieren overigens ook veranderd. Als je kijkt in Jesaja 11, want nou zijn dieren bang voor ons en er zijn ook dieren die kunnen gevaarlijk zijn voor ons. Nee, je moet niet in een dierentuin in een grote leeuwkooi stappen terwijl ze een week niks te eten hebben gehad. Daar komen hele vervelende dingen van. Als je kijkt in Jesaja 11 vanaf vers 6. Dat is de wereld waar mensen allemaal naar uitkijken. En ja, daar kunnen ze een deelgenoot van zijn als ze Jezus willen vertrouwen, als redder en verlossen. En de wolf zal met het lam verkeer en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen daarin wij tezamen weiden, haar jongens zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Dat is ook een slang. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen na de wortel van Isaï, die staan zal tot de benieuwde volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Dat is het 1000 jaar vrederijk en ook dan is er vrede in het dierenrijk. Nou, 7e punt. Alle mensen op aarde stammen af van Noach's zonen. Noach heeft 3 zonen. En ik lees even vanaf hoofdstuk 9 vers 18. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem en Gam en Jafet. En Gam die is de vader van Kanaan. Deze 3 waren de zonen van Noach en van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijnen, werd dronken en hij ontblootte zich in het midden zijner tent. En Gam, Kanaans vader, zag zijn vader naaktheid en hij gaf het zijn beide broederen daarbuiten te kennen. Toen namen Sem en Jafet een kleed en zij legden het op hun beide schouders en ze gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid huns vaders. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide, vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten zij zijn broederen. Voort zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem en Kanaan, zij mijn knecht. God breidde Javert uit en hij woonde in Sems tenten en Kanaan zei hem een knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren alle dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. Maar alle mensen stammen dus af van die drie zonen van Noach. En de gever van alle grote religies op aarde is Sem. Als je leest in vers 26. Voort zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem. Uit Sem komt het Jodendom voort. Komt het Christendom voort. Komt de Islam voort. Heb je al die, het Zoroastrisme uit, wat Iran heet, weet ik veel. Het Hindoeïsme, het Boeddhisme, Shintoïsme, Confucianisme. Alle grote wereldreligies zijn ontstaan bij Sem. En de Messias, die komt ook uit Sem. Want Maria kwam uit het Joodse volk. En het Joodse volk komt voort uit de stamvader Abraham. En die komen voort uit Sem. Je leest ook over Javed. Dat is de oudste broer. En die is machtig. En je kunt er lezen, vers 27. En hij woonde in Sems tenten. Dus God breidde Javed uit. Oftewel, het zal Javed goed gaan. Het zal steeds groter en sterker worden. En hij woont in de tenten van Sem. En Amerikaanse bijbelgelovigen, dat vond ik toch al een beetje hilarisch toen ik dat voor het eerst hoorde in de jaren 90. Die zeiden van, nou, dat is een exacte vervulling van Javed, die ooit als ontdekkingsreiziger naar Noord-Amerika is gegaan. Daar woonden dus Indianen, dat zijn nazaten van Sem. En wij hebben die Semieten, die Indianen, allemaal een kopje kleiner gemaakt of weggejaagd. En we zijn in hun tenten gaan wonen. Dat is een letterlijke uitvoering van Javieten uit Europa die Noord-Amerika hebben veroverd. Ja, inderdaad, dat kun je niet ontkennen, dat is inderdaad gebeurd. Wereldwijd, een logischer uitleg is onder andere, Javed woont in de tenten van Sem. In die zin, wij hebben de beschaving, de cultuur en de religie van Sem overgenomen. Dus als je kijkt in de oudste geschiedenis van de grote culturen, dan zie je vaak dat het Semitische culturen zijn met een Semitische religie. En uiteindelijk komen de Perzen, de Meden, de Romeinen, de Grieken en die nemen het over. En die gaan het uitbouwen. Het christendom wordt al sinds de tweede eeuw gedragen door Javed. Dus Javed woont in de tenten van Sem. Oftewel, we leven allemaal in de invloedssfeer, in het gedachtegoed die allemaal ooit door Sem is begonnen, door Sem is ontstaan. Goed, er zijn allemaal typeringen die je nou zou kunnen plakken aan mensen van Gam, Sem en Javed. Bijvoorbeeld een aardige is, als jij op straat gaat evangeliseren, dan zie je heel veel Javieten die willen nooit wat horen. En kom je iemand van Gam tegen, die heeft altijd interesse aan het evangelie. Die zal hem altijd een traktaatje aanpakken. Kom je iemand van Sem tegen, die heeft vaak ook veel meer respect en eerbied voor iets wat met God te maken heeft. Wat je ook ziet, onder kinderen van Sem, die hebben veel meer respect voor hun ouders. Dus je ziet heel veel Semitische kinderen, ik zeg het even heel algemeen hier. Ik hoorde eens een mooi getuigenis van broeder Nico. Die vroeg aan een aantal kinderen uit een Semitisch volk. Van als jullie groot zijn, wat willen jullie worden? Nou, dat weten we nog niet. Maar we willen in ieder geval genoeg geld verdienen. Dat papa en mama een eigen huis hebben met een eigen badkamer. En hier denken wij van ja, ik ga straks dit doen en dat doen. En papa en mama, die redden zich toch wel. Dus Sem zie je heel veel respect voor God en voor ouders. En bij Javed is het heel anders. Javed is groot, sterk en krachtig en die wil altijd iets nieuws najagen. Dus we zijn al duizend jaren bezig, altijd met nieuwe uitvindingen, nieuwe muziek, nieuwe cultuur, nieuwe kunst. We moeten altijd verder, groter. Maar ja, goed, dat staat hier ook. God breidde Javed uit. En Javed woont ook over de hele aarde. Dat heeft ook een reden. Uiteindelijk heeft, ik had net dat ene schema hier, God zijn woorden gegeven aan mensen. En uiteindelijk zijn het alleen de mensen van Javed geweest, voornamelijk de Germaanstalige volken. Ik heb het niet over Germanen en Hitler en zijn edel Germanentaal en dat soort toestanden en Ariërs. Nee, ik heb het over Germaanstalige volken, de Engelsen, de Duitsers, de Nederlanders, die dit boek hebben bewaard en het boek over de hele wereld hebben gebracht. De wereld nu legt het anders uit. Die zeggen, ja, die blanken hebben de hele wereld veroverd en gekoloniseerd. Nou, Als Sem het boek had bewaard, dan had Sem de hele wereld overheerst. Had Gam dat gedaan, dan had Gam de hele wereld overheerst. Goed, ik ga er niet over te veel over uitweiden. We lezen twee keer in vers 26 en 27. En Kanaan zei hem een knecht. En Kanaan zei hem een knecht. Kanaan is een zoon van Gam. We lazen net dat Gam zijn vader bloot had gezien. En dat mag niet, naar de schriften. Iemands naaktheid ontdekken. Dus die krijgt straf. Ik kom er zo meteen nog wel even op. En omdat Gam is gezegend een aantal vers ervoor, gaat die straf over op Kanaan en al zijn nazaten. En dat blijft doorduren. De nazaten van Gam mogen straks ook niet in het duizendjaarrijk in Jeruzalem komen. Als je bijvoorbeeld kijkt in Zacharia 14. Vers 21. Nieuwe hemel, of nee, dat is dan een duizend jaar vrederijk. En de Heer is dan een koning over de aarde vanuit Jeruzalem. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heer, de Heerscharen, heilig zijn. Zodat allen die offeren willen, zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaïet meer zijn in het huis des Heeren, de Heerscharen, te dien dagen. Dus nazaten van Kanaan mogen niet in de tempel komen, mogen niet in die stad komen. Wij zijn nu allemaal één in Jezus. Ik pak even heel snel later 3 erbij. Er zijn een aantal teksten in de genadetijd die erover gaan dat in Jezus ieder mens hetzelfde is. Gelaten 3 vers, wat was het ook alweer, 28. Ja, want we hebben Christus aangedaan, daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij zijt allen één in Christus. Dus ieder mens op aarde is gelijk in Jezus Christus, is welkom in het lichaam van Christus. Maar tastbaar loopt Kanaan, oftewel de nazaten van Gam, lopen nog altijd met een uitspraak die hier wordt gedaan in Genesis 9. En ik weet dat, dat vinden mensen ongelooflijk. Dat dit gebeurde, dat Noach in één keer dronken werd, waarschijnlijk werd hij onverwacht dronken, wat we lazen in vers 20 en 21, doordat de wereld was anders geworden. Na de zondvloed, de Heer zei in hoofdstuk 8 vers 22, voortaan zullen er zijn seizoenen, et cetera, et cetera. Dat was eerst niet zo. Als je kijkt in Genesis 2 vers 5 en 6, hè, dat is nog onder in het paradijs. En alle struikersvelds, eer hij in de aarde was, en alle kruitersvelds, eer het uitsproot, want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. Dus het regende nog niet. Met de zonvloed regent het voor het eerst. En als de aarde weer wordt hersteld, het duurt allemaal te lang om uit te leggen. Voor de zondvloed moet de dampkring ook anders zijn geweest. En na de zondvloed is de wereld weer meer gedegenereerd. En Noach verbouwt iets. Hij perst zijn druiven uit. Hij drinkt het op. En hij wordt dronken. Blijkbaar was de wereld nog verder gedegenereerd. Dat hij niet had verwacht dat die druiven zouden fermenteren. En wordt dus dronken. Nou goed. Gam heeft dan zijn vader bloot gezien. Mensen vinden heel gek dat dat dan zo'n straf moet opleveren. Ik las toevallig nog in de wet van Mozes van de week in Deuteronomium. Dat als mensen ook elkaars blootheid zouden zien, daar kon zelfs de doodstraf op staan. Dus dat geeft iets te denken over onze cultuur, waarin blootheid iets heel normaals is. Het gaat straks weer warm worden en dan loopt iedereen zo bloot mogelijk over straat. Of men heeft helemaal geen zin meer om bijvoorbeeld als nudist op een strand of zo te liggen. De Heer heeft het in de wet van Mozes gewoon verboden. Je mag elkaars blootheid niet ontdekken. En ik hou het even heel kort. Ik hou alles even kort, want ik ben hier al lang aan het woord over iets wat eigenlijk heel snel verteld kan worden. Maar ja, in de loop der jaren heb ik er steeds meer over te melden. Er wordt ook wel eens gezegd dat Gam misschien zijn vader had misbruikt. En dat komt allemaal op basis van vers 24. Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En er zijn er wel christenen die zeggen van Gam heeft zijn vader misbruikt en daarom heeft hij die vloek op zich gekregen. Ook omdat de nazaten van Gam, je kunt dat later lezen in verderop in Genesis, vaker met sommige zonden, met perverse zonden te maken hebben. Hier laat ik het bij, want dat kan zo zijn. We weten uit de wet al van Mozes dat als iemand elkaars naaktheid ziet, dan kan de doodstraf op staan. Het vervloekt in ieder geval het zaad van Gam. Alleen Gam zelf trof het niet, want in vers 1 ontving hij de zegen van hoofdstuk 9. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zei tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt de aarde. Dus die vloek gaat over op zijn zoon Kanaan. En er zijn mensen die zeggen van ja, dit kun je niet zeggen, maar rechterleer is iets anders dan eukumene. Wij lezen dit in de schrift. Er staat dus dat dat oordeel over Kanaan nog altijd geldt. Dus als die woorden er staan, dan moet je die woorden ook prediken. Nationalisme is iets anders dan etnicisme. He, dat je trots bent op je volk is iets anders dan etnicisme. Etnicisme leert dat ene volk beter is dan het andere. Daar hebben we het niet over. Het gaat om verschillende volken in de Bijbel. Discriminatie is iets anders dan incriminatie. Incriminatie leert ook, de ene is minder waardig, daarom mag je ze onderdrukken. Dat leert de Bijbel niet, maar de Bijbel legt wel onderscheiden. Mensen op aarde worden onderverdeeld naar Sem, Gam en Jafet. Dus een Bijbelgelover moet dat accepteren en dat ook erkennen als een manier om dingen op aarde te kunnen verklaren die gebeuren. Dus in plaats van dingen maar niet breken, om zo de lieve vrede maar te bewaren. Dit verbond loopt dus van de 24e eeuw voor Christus tot het einde van het duizendjaar rijk. Dus delen van dit verbond die zijn nog altijd gewoon geldig. Maar goed, alle volken op aarde stammen dus rechtstreeks af, dan kom ik al aan mijn eindbetoog, van die drie zonen. Sem, Gam en Jafet. En daar werd er altijd heel snel, werd daar de vorige eeuwen werd daar Oh, ik kan niet op woorden komen vandaag. Er werd er heel snel een kleur bij bedacht. Dit is niet wat ik het zeggen wou, maar Gam was naar zwart, Sem was geel en Jafet was wit. In echt is de wereld een stuk ingewikkelder, een stuk diffuser. Wat ik net zeg, de kleur verbinden aan Sem, Gam en Jafet, dat heeft heel veel discriminatie opgeleverd en heel veel menselijk leed. En ook al zou er een kern van waarheid in zitten, mensen kunnen niet goed overweg met die kennis, want ze gaan altijd andere mensen op hun uiterlijk beoordelen en pijn doen. En daar komt weinig goeds van. En wij als gelovigen horen dat zeker al niet te doen. Maar je ziet het staan dat er inderdaad de nazaten van Kanaan onder die vloek zijn. In het echt is er een diffuser beeld. Je hebt heel veel mengvolk op aarde. Je hebt zelfs isolaatrassen op aarde. Dat weet helemaal niemand meer, maar dat zijn rassen op zich die er ook nog zijn. Je hebt de Hottentotten, je hebt de Australoïden, je hebt de Bosjemannen, je hebt de Negritoïden, je hebt de Papua-Melanesiërs, je hebt tientallen isolaatvolken en dat zijn andere rassen. Dus mensen die heel eenvoudig zeggen, en je hebt die Bijbelgelovers ook in Amerika, die zeggen ja, je hebt Sem, Gam en Jafet, dat is wit, zwart, geel. En zwart is een knecht van die andere twee. En je kunt zelf wel daar een conclusie uit trekken wat er allemaal voor ellende uit is voortgekomen. Zo is bijvoorbeeld de slavernij ook goed gepraat in de westerse landen in de 17e, 18e, 19e eeuw. En in werkelijkheid is alles veel ingewikkelder. Iets wat grappig. Opmerkelijk is, jaren geleden, het is al 20 jaar geleden, zag ik een cursus over erfelijkheidsleer, over genealogie en dat soort, over genen en dat soort dingen. En daar werd een heel verhaal verteld. Dat was een Teliak, dat bestond toen nog. Vroeger had je Teliak-cursus op televisie. En dat was een hele verhandeling dat men in de Volksrepubliek China had geprobeerd, voor het jaar 2000, te bewijzen dat andere homoïde volkeren op aarde, dus de witte volkeren, de zwarte volkeren, wat voor volkeren dan ook, een andere voorvader hadden dan de Chinese volken. Want de Chinese volken, hè, met hun amandelvormige ogen, wij zeiden vroeger spleetogen, maar dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig, die waren anders, die dachten anders en die waren wel oké. En al die andere volken op aarde, daar zat een steekje aan los, zo redeneerde de Chinese wetenschap. Dus ze wilden graag bewezen hebben dat ze een andere voorvader hadden. Dus dat ze uit verschillende rassen of mensachtigen waren voortgekomen. Hè. Ze geloven in evolutie. En uiteindelijk werd er genetisch aangetoond dat alle mensen op aarde van dezelfde voorvader afstamden. Sterker nog, de Chinezen hadden uiteindelijk met al dat onderzoek uiteindelijk ook aangetoond dat in het derde millennium voor Christus, dus zeg maar na de zonvloed, dat ze vanuit het Midden-Oosten oostwaarts waren getrokken. En dat ze in een paar eeuwen tijd die ogen kregen om zo te beschermen tegen het felle zonlicht. Dat hoor je niet zo vaak op school, maar dat werd gewoon in een wetenschappelijke, niet-christelijke cursus verteld. Ik vond het razend interessant. Dus als je kijkt trouwens naar heel veel zoogdieren in Azië, waar mensen dus zulke ogen hebben. Je ziet ook trouwens heel veel Russen die al eeuwenlang in Siberië wonen. Die beginnen ook allemaal dat soort ogen te krijgen. Zie je wolven of wat voor dieren dan ook. Die hebben ook allemaal, die moeten ogen hebben die zich zo ontwikkelen dat ze zich beschermen tegen zonlicht. Mensen komen ergens te wonen en die passen zich aan een situatie en die krijgen ook uiterlijke kenmerken ervan. Maar daar gaan geen miljoenen jaren overheen of honderdduizend jaren, daar gaat vaak een paar duizend jaren overheen. Ik hoop dat u mijn punt begrijpt. Wij kunnen wel zeggen van, oh, dat volk is van dat en dat volk is van dat en dat volk is van dat en die is van Sem en die van Javed en Gam moet hun dienen. En in werkelijkheid, de Heer weet hoe de geslachtslijnen lopen. De mensheid heeft er in wezen helemaal geen idee van hoe dat zit. En dus daar moet je heel erg oppassen met wat je er allemaal uitkraant. Plat gezegd dus, Javed zou dan wit zijn of blank en Sem geel en Gam zwart. Hieruit is heel veel racisme en discriminatie voortgekomen. En in werkelijkheid moet je nooit vergeten, er zijn miljarden gemengde huwelijken geweest. En de Heer die weet wel wat voor geslachtslijnen eraan verbonden zijn. Dat is niet ons probleem. Er zijn gamieten, waar dus die vloek op zou liggen, die wit zijn. Er wonen gamitische volken in Europa. Ik ga geen namen noemen, dan ga je er allemaal weer conclusies aan rond. Dat is hele gevaarlijke kennis, want wij kunnen die verantwoordelijkheid eigenlijk niet aan om daar op een gezonde manier mee om te gaan. Er zijn Javietenvolken die wonen in Azië en die zijn zwart. Het grootste 2/3 van India, Afghanistan, Pakistan, dat zijn allemaal zwarte mensen, maar dat zijn Indo-Europeeën, Indo-Europese volken, dat zijn in wezen Javieten. Enzovoort. En dan heb je nog die Insulatrassen waar ik het net over had. Lang verhaal kort te maken, je hebt 8 miljard mensen op aarde en die stammen af van Sem, Gam en Javed. En de Heer die weet de geslachtslijnen wel. Het mag niet een reden zijn om je stil te houden over deze schriftuurlijke waarheid, maar je moet inderdaad gewetensvol en voorzichtig deze informatie inderdaad toepassen. Maar vergeet niet, mensen zonder dit boek, die zijn nog altijd goddelozer en discriminerender. Zonder uitzondering. Het voorbeeldje wat ik jullie al eens vaker heb gegeven, en ik ga het hier nou weer geven. De laatste tientallen jaren wordt hier steeds gesproken over de slave trade, de slaven-driehoek die vroeger bestond tussen Europa, Afrika en Amerika. Dus er gingen schepen vol met ruilspullen gingen naar Afrika. Die werden geruild met slavenvolken of met zwarte volken die dan slaven meegaven. Die werden dan overgevaren naar Noord-Amerika en daar werden die slaven ontscheept en er werd er weer katoen van de plantages meegenomen naar Europa. Dat heeft miljoenen mensen zijn erin betrokken geraakt met enorm veel leed. Maar elke historicus weet dat van alle mensen die in die 17e, 18e eeuw als slaaf zijn verhandeld, 1/3 deel te maken had met de blanke volken, met Afrika, met Amerika en Europa. Een andere 1/3 deel, die als slaaf uit Afrika werd weggehaald, die werden verhandeld in de moslimwereld. En de islam die heeft al een enorme slavenhandel vanaf de 7e eeuw. En in wezen is de slavenhandel daar nog. Ik zag laatst nog een imam zeggen van ieder die geen moslim is, mag als slaaf worden verhandeld. In werkelijkheid, inofficieel, zijn er nog altijd tientallen miljoenen slaven in de hele islamitische wereld. En dat zijn mensen die krijgen vaak geen geld. En die komen als gastarbeider uit de Filipijnen, komen daar te werken in wat voor land daar ook, Bahrein of weet ik het ook. En die kunnen daar niet wegkomen. Dat is gewoon slavernij. En een andere derde deel van alle mensen die uit Afrika slaven werden weggevoerd, die gingen naar Azië. Naar het verre Azië. Die gingen naar India of naar China. Alleen Jafet, ja, als je dan toch een predicator wil hangen, de volken van Europa en Noord-Amerika, die hebben door de Bijbel hier verantwoordelijkheid voor genomen en gezegd van ja, dat hadden we niet mogen doen. Dat is fout geweest. Slavernij hoort niet. De Bijbel leert mensen dat slavernij niet hoort. Dat Jafet zoveel macht kreeg over de wereld kwam ook omdat er christenen onderliepen die met die Bijbel het evangelie kwamen brengen. Dus daarom zei de Heer, ik geef jullie die uitbreiding van kracht, zodat jullie mij het evangelie over de aarde brengen. Maar als die Bijbel weggaat, ja, dan gaat alles mis. En dat zien we nu alles van. Alleen Jafet heeft in de geschiedenis verantwoordelijkheid genomen voor hun slavernijgeschiedenis. Maar Azië of de islam hebben dat nooit gedaan. Sterker nog, die zwarte slaven die ooit allemaal daar naartoe zijn gegaan, die kun je niet meer vinden daar. Omdat die mensen daar geen waarde hadden. Die zijn dus verdwenen in de geschiedenis. Die zijn omgekomen. In wezen kun je trouwens ook zeggen nu, dat als mensen op aarde, al die volken op aarde, die praten over slavernij. De mensen in Europa en Noord-Amerika, die gebruiken als excuus om Jafet te haten. Waarom? Omdat Jafet die Bijbel heel veel heeft gebruikt. Dat is ook de reden waarom Joden worden gehaat. Het is Gods verbondsvolk. Maar goed, het is een heel andere lijn, een heel ander verhaal. Ik ga er snel een eind aan draaien. Ook in het verbond van Noach, ook hier is genade uit geloof. Dus men hoeft maar aan God te geloven en zo wordt een ziel gered. Doe wat de Heer je zegt te doen, geloof aan hem en zo word je gered. En de Heer Noach wordt hier ook dus behouden met zijn gezin door te doen wat de Heer hem vertelt. Hij bouwt die ark, Hebreeën 11. Ben ik bijna klaar. Hebreeën 11, 7 tot en met 9. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou en is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in het vreemde land en hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren, dezelfde belofte. Dus ze geloofden de Heer op zijn woord en dat werd hen gerekend tot rechtvaardigheid. Ezechiël 14 vers 14. Ezechiël 14 vers 14. Ezechiël 14 vers 14. Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniel en Job, in het midden van hetzelfde waren, ze zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, spreekt de Heere Heere. Dit valt helemaal midden in het hele, in de hele context hier. Maar Daniel, Noach en Job waren op basis van hun gerechtigheid, hun geloof in wat ze voor God mochten doen, waren behouden. Dat is iets anders dan nu behouden worden door het bloed van Christus in deze genadetijd. Dingen die verschillend zijn, zijn niet hetzelfde. De werken die ze mochten doen, toonden het juiste geloof aan. Hierna komt het verbond met Abraham en dan wordt daar ook nog verder op ingegaan. Maar ik ga even naar 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 vers 5. Valt ook weer helemaal midden in het hele betoog. En de oude wereld niet heeft gespaard. De Heer die heeft de oude wereld niet gespaard. Die heeft een zondvloed gegeven. Maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttaal bewaard heeft als hij de zondvloed over de wereld de goddeloze heeft gebracht. Dus het verbond dus met Noach. Wat hem en zijn gezin gered heeft omdat hij de Heer gehoorzaamde. te geloven aan de Heer, oftewel het geweten te volgen, dat bracht behoud. Teken van het verbond is dus de regenboog, die kunnen we nog altijd zien. En elke natuurkundige kan je uitleggen hoe de regenboog functioneert. Regenwater wat dan door de zon wordt beschenen en dan zie je de hele prisma aan kleuren, etcetera. Het mag zo zijn, maar de Heer gaf die regenboog als teken dat hij de mensheid nooit meer met een zonvloed zal straffen. Zolang deze aarde nog bestaat. En dan zal hij de wereld ook nog niet opruimen met een zonvloed. Dat is dus het verbond met Noach. En grote delen van het verbond die zien wij nu nog iedere dag. De volgende keer, zo de Heer wil, gaan we met het vierde verbond verder. Het verbond met Abraham.